Goedemiddag gemeente, mijn naam is Roland Jansen en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Wij groeten ook de mensen die op een andere plaats de dienst meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze wijkpredikant Wim Vermeulen. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christiaan de Gier. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede en gezegende dienst toe. Laten wij dit nu staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Psalm 6, je hoorde hem net al in muziek van Antonie van Noord. Psalm die we niet zo erg vaak zingen, maar die wel past bij het thema van deze dienst. We proberen aan de hand van de catechismus zondag 3 iets van de diepte van het kwaad te peilen. En het kwaad heeft allerlei eigenschappen. Een van de eigenschappen van kwaad is dat het je verblindt. Daarover gaat het in Psalm 6. We zingen de eerste 4 coupletten. bidden we samen dat God ons nabij is vanmiddag met zijn geest. Als we zijn woorden openen en overdenken. Heer onze God, wij komen tot u. Tot wie anders? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij kunnen niet zonder de woorden van het eeuwige leven. Wij zijn mensen van de tijd. Wij zijn mensen van vandaag. Gisteren is voorbij en morgen is er nog niet. Ons verleden kan ons zomaar achtervolgen. En de toekomst kan ons zomaar bang tegemoet schijnen. Maar hier is een plek waar uw genadige licht over dat alles valt. Hier is een plek waar we met verlangen vanmiddag uw woorden openen. In de hoop dat ze ons een weg wijzen. In het verlangen dat ze helder en inzichtelijk, of op zijn minst iets helderder en inzichtelijker maken wie wij eigenlijk ten diepste zijn. Komen tot u. Niet als mensen die wel weten hoe het zit. Voor wie ons eigen hart en voor wie deze wereld eigenlijk volkomen normaal en volstrekt helder zijn. Integendeel. We lopen vaak genoeg tegen de raadsels van het leven aan. In ons eigen hart en in de wereld om ons heen. En iets in ons doet ons vermoeden dat te maken heeft met die grote en oude vraag. Naar het kwaad. Waar komt dat toch vandaan? Geeft dat wij vanmiddag niet zomaar wat theoretiseren vanuit een soort luie leunstoel. Maar dat het ons ernst is. En dat we dat doen omdat we weten van uw genade. Dat bidden we voor onszelf, zoals we hier aanwezig zijn in uw huis of op afstand verbonden. Verbonden met uw wereldkerk. En met ieder die op de weg van Christus volhardde, die voor ons uit is, uw kerk boven. Amen. De catechismus brengt ons vanmiddag naar een toch wel wat ingewikkelde plek in allerlei opzichten. Zondag 3. Drie vragen en daarbij een antwoord. En bij elk van die vragen heb ik een lezing gekozen. Dus bij vraag en antwoord 6 de lezingen uit Genesis. Bij vraag en antwoord 7 Handelingen 5. En bij vraag en antwoord 8... 1 Timotheus 1. Openen we samen het woord van God. En we beginnen dus in Genesis 1. Horen wij het woord van God. God zei, de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde en over alles wat erop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel, aan de levende wezens die op aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Vervolgen we in Genesis 4, niet Genesis 6, maar Genesis 4. De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. En later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een keer bracht Kaïn de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend en zijn blik werd donker. En de Heer vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Kaïn zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. En toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Volgen we in Handelingen 5. Handelingen 5, vers 1 tot en met 11. Fragment uit de tijd van de eerste christengemeente, vrij kort na Pinksteren. Je zou kunnen zeggen, dit is de zondeval van het Nieuwe Testament. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter. En ook zijn vrouw wist daarvan en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde. Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen die dit ter oren kwam, schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En ongeveer 3 uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. En Petrus vroeg haar, zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? Ze antwoordde ja, voor dit bedrag. En daarop zei Petrus, hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur en ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. En toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. En ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En de hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen. Tot slot, een fragment uit de eerste Timotheusbrief, hoofdstuk 1. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden. Ik was de voornaamste en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd. Ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en de glorie tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezingen uit de Bijbel. uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 3. Heeft God de mens dan boos en verkeerd geschapen, wordt er gevraagd. Nee, is het antwoord. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht zou kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Om hem te loven en te prijzen. Waar komt dan die verdorven aard van de mensen vandaan? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Waar onze natuur zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn we dan zo verdorven dat we helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, dat zijn we. Tenzij dat we door de geest van God opnieuw geboren worden. Hierover straks meer in de verkondiging. We zingen een lied over mens zijn op aarde, gezang 172. Na de preek speelt Gerrit Christiaan een stuk van Jan Jansen, waarin de melodie van het lied dat we daarna zingen, gezang 19, gecombineerd wordt met psalm 130. Maar eerst gezang 172. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Was de schepping van de mens wel zo'n goed idee van de Heere God? Er bestaat een oud-Joods verhaal waarin een aantal engelen dat betwijfelt. 4 engelen worden sprekend opgevoerd. 2 van hen stimuleren de schepper om mensen te scheppen. 2 van hen proberen hem daarvan juist te weerhouden. Schep hem, zegt de ene engel, want hij zal trouw houden. Schep hem niet, zegt de andere, want hij wordt 1 brok leugen. Schep hem, zegt een derde, hij zal recht doen heersen. Schep hem niet, zegt de vierde, hij wordt 1 brok ruzie. Hoe dan ook, het is duidelijk dat, om even in de termen van dit verhaal te blijven, de Heere God zichzelf niet door de engelen heeft laten weerhouden om mensen te scheppen. Maar dat dat een riskante zaak is gebleken, dat vertelt ook het Bijbelboek Genesis al. In het scheppingsbericht van Genesis 1 klinken telkens die bekende woorden: en zie, het was zeer goed. En misschien zit er in je hoofd dat dat bij iedere scheppingsdag de standaard afsluiting is. Net zoals dat zinnetje: en het was avond geweest en het was morgen geweest, de zoveelste dag. Maar als je Genesis 1 nauwkeurig leest, dan klopt dat niet. Niet alles wordt op dezelfde manier zeer goed bevonden in Genesis 1. Het licht, dat wel. Maar de duisternis bijvoorbeeld niet. De planten en de dieren, die zijn zeer goed. Maar de mens? Van de mens wordt opvallend gezegd, niet dat hij zeer goed is. Ja, misschien helemaal aan het eind van Genesis 1. In vers 31 wordt er als het ware om de hele schepping nog een soort accolade geslagen. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. En daar horen de mensen natuurlijk bij. Maar ondertussen is het toch heel opvallend in Genesis 1, dat selectieve gebruik van de woorden zeer goed. En dat dat dus bij de mens, als die apart wordt genoemd, wordt weggelaten. Alsof het oordeel over de mens nog een beetje moet worden uitgesteld. Alsof Genesis 1 nog een beetje de adem inhoudt. Welke kant zal het opgaan met de mens? Zal hij goed blijken te zijn? Of toch niet? Want ja, ondertussen is er met die mens in de schepping natuurlijk wel iets bijzonders aan de hand. Als laatste worden de mensen geschapen, vertelt de Bijbel. En natuurlijk, zeggen wij, want we zijn de kroon op de schepping. De kers op de taart. Maar is dat echt wat Genesis 1 en 2 ons willen zeggen over de mensen? Je zou op basis van Genesis 1 net zo goed kunnen zeggen, wij zijn de laatkomers. Er is al een hele werkelijkheid aan ons vooraf gegaan, die ook al zeer goed was, voordat wij er waren. Dat zou ons dus ook bescheiden kunnen maken. En zou dat niet ook een boodschap van Genesis 1 kunnen zijn? En daar komt Genesis 2 nog bij. Daar wordt de schepping van de mens nog even apart onder de loep genomen. En daar blijkt de mens de enige te zijn in wie God zijn adem inblaast. Dat maakt de mensen uniek onder de schepselen. Maar dat wil denk ik ook zeggen hoe kwetsbaar en hoe afhankelijk een mens is. Wij hebben Gods adem nodig. Hij die onszelf uit de aarde heeft genomen, Psalm 103. Hij weet dat wij, uit het stof aan het licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem. En houdt de schepper zijn adem in, dan zijn wij nergens. De mens, zei de filosoof Nietzsche, is het dier dat niet af is. Moet je even over nadenken over die zin. Het dier dat niet af is. Een kuiken dat uit het ei kruipt, loopt binnen de kortste keren weg en weet meteen hoe het moet eten en drinken. De jonge walvis zwemt meteen met zijn moeder mee. De kleine giraf hobbelt al snel achter de kudde aan, in hetzelfde keurige gevlekte kostuum als de rest van de familieleden. Binnen een paar weken heeft een kuiken een verenkleed. Het groeit hem vanzelf aan het lijf. En ook de jonge walvis en de kleine giraf, ze zijn meteen voor de rest van hun leven aangekleed. Vergelijk dat eens met een mens. Een kalf ligt tenminste nog stil en vredig in het stro als het geboren wordt. Maar een mens verschijnt huilend en schreeuwend op de wereld. Hij heeft het meteen koud. Hij doet er jaren over om te leren lopen. Hij zal nooit gewoon gras kunnen eten zoals een koe. Hoe makkelijk zou dat zijn? Of eikels en beukennootjes zoals een eekhoorn. En ook al heeft hij twee benen en twee armen, zo lenig slingeren als een aap, dat zal nooit lukken. Al met al een bijzonder en uniek wezen dus, de mens. En veel dingen die de dieren met het grootste gemak kunnen, kunnen wij niet. Andere dingen die de dieren nooit zullen kunnen, kan hij wel. Rechtop lopen bijvoorbeeld. En nadenken over zichzelf. En ondanks al onze beperking hebben wij mensen een soort vrijheid en een soort vernuft dat de dieren niet hebben. En waar de meeste dieren gedreven worden door hun instinct, kunnen wij mensen kiezen. Kiezen wat we aantrekken. Kiezen wat we op ons brood smeren. Kiezen waarmee we onze tijd vullen. Kiezen tussen goed en kwaad. En daarmee zijn we meteen in het hart van zondag 3 van de catechismus. Een zondag die, zoals wel vaker gebeurt in de catechismus, zo strak staat als een vioolsnaar. In een paar korte zinnen wordt geprobeerd om een aantal essentiële dingen te zeggen over wat het betekent om mens te zijn. En dat maakt de catechismus tot een uniek document. Ik dacht, je moet hem eigenlijk lezen zoals je poëzie leest. Elke zin zwanger van betekenis. En tegelijk brengt kort en bondig ook wel eens wat beperkingen met zich mee. Ook dat zie je aan zondag 3. Daar komen we zo nog op. Er wordt hier geprobeerd om de diepte van dat hele raadselachtige wezen mens dat wij zijn te peilen. Maar dan wel met een hele specifieke focus. Onder een heel specifiek gezichtspunt. Dat van goed en kwaad dus. Want geconfronteerd met de wet van God, daar ging het vorige week over, kom je er als mens achter dat je tekortschiet? Dat er kwaad is in de wereld en dat je dat niet zomaar kunt toeschrijven alleen maar aan anderen? Kun je die wet van God houden? Vraagt de catechismus eerder. Nee, niet alleen anderen, maar ook ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Zo wordt het ons zo'n beetje in de mond gelegd. Maar, zoals elke goede vraag, roept dat natuurlijk weer een nieuwe vraag op. Want dat een mens kan kiezen voor het kwade en dat voortdurend ook doet, dat is één ding. Maar waar komt dat kwaad dan vandaan? En waarom kiest een mens er zo vaak voor om het kwaad de ruimte te geven? Dat is het grote thema van zondag 3. En dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. En bezig hield. Ook lang geleden al. Voor iemand als Augustinus bijvoorbeeld was het een enorme levensvraag. Al lang voordat hij christen werd. Unde malum, vanwaar het kwaad? En vraag en antwoord 6, die bespreekt in feite één van de mogelijke antwoorden op die vraag. Waar komt het kwaad vandaan? Nou, het zou natuurlijk kunnen dat het kwaad, hè, en de mogelijkheid voor ons mensen om te kiezen voor het kwade, dat dat een gebrek is van de schepping. En dus van de schepper. Dat het God is die ons mensen slecht en verkeerd heeft geschapen. Op die vraag geeft de catechismus het antwoord dat in feite de hele christelijke traditie telkens weer heeft gegeven. Want als christenen gelovig gaan nadenken over de vraag naar de oorsprong van het kwaad, waar komt het vandaan? Dan zul je merken dat er eigenlijk twee dingen vrijwel altijd worden afgewezen. Zo van, dat kan het niet zijn. In de eerste plaats is dit. Dat God de auteur van de zonde zou zijn. Misschien ken je die uitdrukking. Anders gezegd, dat er in God zelf kwaad is. En dat het kwaad in ons mensen de schuld van de schepper is. Dat wordt eigenlijk altijd afgewezen, die gedachte. En verder wordt er door de christelijke traditie ook eigenlijk altijd afgewezen de gedachte dat het kwaad een soort eeuwig, zelfstandig principe zou zijn. Helemaal los van de schepper. En dat goed en kwaad elkaar in deze wereld een beetje in evenwicht houden. Zoals in het principe van yin en yang. Je kent het wel, die zwarte en witte helft van een bol. Nou, met dat laatste houdt de catechismus zich niet zo erg bezig. Maar het eerste wel. Want aan God ligt het niet. We zijn goed geschapen, staat er. En naar Gods evenbeeld. God kennen. En God liefhebben. Met hem op goede voet staan. Gelukkig leven met hem. Dat was de bedoeling van de schepper. Maar zeg je, als dat dan niet het geval is, dat het Gods schuld is, dat er kwaad is, hoe dan wel? Ja, dat brengt ons bij vraag en antwoord 7, want daar wordt ons verteld hoe het wel zit. Op een prangende vraag moet toch een antwoord komen. En de catechismus neemt ons even helemaal mee terug naar het begin. Naar het begin van de Bijbel, naar het begin van de geschiedenis, naar het moment dat de Heere God de bezwaren van de engelen terzijde schoof en toch mensen ging scheppen. En Adam en Eva, onze eerste voorouders, zoals de catechismus ze noemt, er wordt verteld dat er bij hen iets is misgegaan. Zij waren aan de schepper ongehoorzaam en zijn gevallen. Een val met blijvende gevolgen, waarin ze de rest van de mensheid hebben meegesleurd. Ja. Nu kan ik me voorstellen dat je hier zit en dat je denkt, zo heb ik dat inderdaad vroeger wel min of meer geleerd. En ja, zo geloof ik het eigenlijk ook nog steeds wel. Maar het zou ook kunnen dat je denkt, ja, zo heb ik dat vroeger wel geleerd. Maar inmiddels heb ik er wel een paar vragen bij. Historische vragen bijvoorbeeld. Hoe weten we dat eigenlijk van die zondeval? Of biologische vragen. Is het wel denkbaar, als je het legt naast wat we verder nog ongeveer denken te weten over hoe mensen zijn ontstaan? Of ethische vragen? Is het eigenlijk wel eerlijk wat hier gebeurt? En misschien voel je ergens diep van binnen ook wel dat dat soort vragen zo groot zijn bij je, dat je een soort afstand voelt ten opzichte van wat de catechismus hier aanreikt. Dat kan. Ik herken er ook wel wat van, moet ik zeggen. Ik kan niet al die vragen beantwoorden vanmiddag. Dat is meer iets voor een dik boek, voor een studiekring. Maar ik herken wel dat onbedoeld de catechismus iets doet in deze vraag, waardoor de vraag naar waar het kwaad vandaan komt een beetje van me af komt te staan. Het wordt iets van toen en van daar. Het wordt iets van een ander die mij en de rest van de wereld er mooi heeft ingeluisterd. En dat terwijl de vraag naar het kwaad toch eigenlijk ook een hele actuele vraag is. Het is een vraag in het hier en nu. En het gaat mij hoogst persoonlijk aan. Ik vond het mooi om te ontdekken dat de Bijbel zelf daar nog een beetje nog een andere weg in gaat. In de Bijbel zelf is namelijk de zondeval meer dan een soort eenmalig gebeuren, ooit, toen en daar. En dat merk je bijvoorbeeld als je Handelingen 5 leest. Het verhaal over Ananias en Safira. Het verhaal over een man en een vrouw die in zonde vallen, net zoals Adam en Eva. Het is kort na Pinksteren. En het begin van Handelingen schrijft over die eerste christengemeente eigenlijk alsof het paradijs is. Duizenden mensen laten zich dopen. Er is grote genade van God over allen. Iedereen heeft alles gemeenschappelijk. En er is een soort eenheid onder de mensen die nog nooit eerder zo ervaren was. De Heere God wandelt door die eerste gemeente heen, zoals hij in Genesis 1 wandelt door de Hof van Eden. Maar dan gebeurt het. Een man en een vrouw. Mind you, deze keer gaat de man voorop. Kunnen hun begeerte niet te baas. Hun hang naar geld is sterker dan hun hang naar God. En misschien heb je je wel eens afgevraagd waarom die straf voor Ananias en Safira zo zwaar is in Handelingen 5. Ik denk, omdat wij moeten begrijpen dat Genesis 3 zich hier herhaalt. Hier gebeurt opnieuw een zondeval. En vallen in zonde, dat leidt tot de dood. En door dat zo te vertellen, maakt die schrijver van Handelingen duidelijk dat zondeval niet iets is van toen en daar en van een ander, maar dat het iets is van hier en van nu en van mij. De zondeval, zou je kunnen zeggen, herhaalt zich sinds Genesis 3 keer op keer, talloze keren, in talloze levens. Ook ik val in zonde. Ook ik doe dingen waar ik anderen mee meesleur. Zonde gaat over mijn val en over mijn ongehoorzaamheid. Ik word geboren in een wereld waarin gezondigd wordt. Waarin zoveel gezondigd wordt dat het mij niet lukt om me eraan te onttrekken. Al zou ik misschien willen. En anderen worden geboren in een wereld waarin ik zondig. En waardoor het voor hen weer heel moeilijk wordt om zich eraan te onttrekken. Wordt het heel moeilijk om je eraan te onttrekken, vraag je misschien, of is het onmogelijk? Nou, het theoretische antwoord moet zijn dat het heel moeilijk is. Want de Bijbel houdt vol dat zonde niet noodzakelijk is. Eva had nee kunnen zeggen. Adam had nee kunnen zeggen. Kain had nee kunnen zeggen. God zegt het expliciet tegen hem. De zonde ligt aan de deur, Kain, maar jij moet sterker zijn dan hij. Ananias en Safira hadden nee kunnen zeggen. Jij en ik kunnen telkens nee zeggen. En kon dat niet, ja, dan kunnen we er ook niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Dat is het theoretische antwoord. Het is moeilijk om je aan de zonde te onttrekken. Maar theoretiseren is niet echt waar de catechismus ons toe wil aanmoedigen. Het gaat uiteindelijk om je hou vast in leven en sterven. En hoe krijg je hou vast? Daar hoort van alles bij. Daar hoort ook dit bij. Een eerlijk en een reëel zelfbeeld. Een dieptepeiling van wie wij mensen nu eigenlijk zijn. En daar wil de catechismus ons een beetje bij helpen vanmiddag. Theoretisch gezien zou het mogelijk moeten zijn om niet te zondigen. Maar in de praktijk ben ik die mens die Paulus opvoert, weet je wel, in Romeinen 7. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendige mens, wie zal mij verlossen? Dat is de grote paradox van mens zijn. De grote paradox die iedereen aanvoelt die eerlijk wordt voor God. Dat je kunt, maar niet wilt. En wilt, maar niet kunt. En dat je jezelf maar niet aan je eigen haren uit het moeras getrokken krijgt. Dat herken je toch? In dat licht zou ik ook de laatste vraag en antwoord 8 willen beluisteren. Als je een beetje bekend bent met catechismus, dan weet je dat deze vraag een beruchte track record heeft. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Tjonge jonge, hoe zwartgallig en hoe pessimistisch wil je het hebben? Nou geloof me, catechismus wil je niet depressief maken, echt niet. Maar die wil wel diep peilen wat er in een mensenhart gaande is. Dat is wel de bedoeling. En daar hoort ook bij dat ik mezelf niet spaar. Zoals Paulus ook niet doet in 1 Timotheus 1. Hij noemt zich daar, heel apart, de voornaamste van alle zondaren. Nou denk je dan, was Paulus werkelijk de grootste misdadiger die de mensheid ooit gekend heeft? Nee, natuurlijk niet. Maar hij wist wel, als ik mezelf niet beschouw als de grootste van alle zondaren, dan gebeurt er meteen iets anders. Dan ga ik mijzelf dus boven anderen verheffen, want dan zijn er altijd mensen die nog grotere zondaren zijn dan ik. En dan word ik hoogmoedig. En dan word ik arrogant. En dan raak ik alleen maar verder van huis. En daarom denk ik, in die zin zijn wij allemaal, stuk voor stuk, de grootste van de zondaren. Net zoals die zondeval zich in ieder van ons telkens weer onttrekt, voltrekt. Zo moet je denk ik ook zeggen, de grootste van de zondaren, dat kan er maar één zijn. En dat ben ik. En die zinnetjes van de catechismus, geneigd tot alle kwaad. Er is best iets meer te zeggen ook, dat weet ik. Maar toch voel ik weinig behoefte om het tegen te spreken. Waarom zou ik? Laat het me nederig maken. En laat het me mild maken naar andere mensen om me heen. Die andere zondaars, weet je wel? En het doet me ook des te meer rechtop zitten voor de cliffhanger waarmee deze zondag afsluit. Want ineens gaat het over opnieuw geboren worden door de Heilige Geest. Nou denk je, tjonge, daar ben ik inmiddels wel benieuwd naar. Maar dat komt een andere keer. Tot slot. Was de schepping van de mens wel zo'n goed idee van de Heere God? We hoorden in dat oude Joodse verhaal aan het begin hoe sommige engelen hun aarzelingen hadden. Maar toch heeft de schepper doorgezet. En hij heeft een heel bijzonder schepsel op de wereld gezet. En hij noemde het mens. Een onafwezen, zou je kunnen zeggen. Als kroon op de schepping. Een wezen dat veel afhankelijker is van anderen dan de andere schepsels. Een wezen dat geen seconde kan zonder de levensadem van de schepper. Een wezen dat kan kiezen. Dat veel meer vrijheid heeft dan de andere schepsels. Maar dat die vrijheid ook ontzettend kan misbruiken. En dat van die mogelijkheid gretig gebruik maakt. Waar komt het kwaad vandaan? Ik weet het niet. De mogelijkheid om de vrijheid te misbruiken, die heeft onze schepper blijkbaar gewild. Het was hem dat risico waard. Dat moet de conclusie zijn van een gelovige zoektocht naar de wortel van het kwaad. Een zoektocht die we aandurfden vanmiddag. In het geloof dat er een schepper is die het werk van zijn hand niet loslaat. En dat wij, zo onaf als we zijn, ooit helemaal, net als de andere schepselen, helemaal voltooid zullen zijn. Zodat God ook over ons volmondig kan zeggen: zie, hij is zeer goed. Amen. Wij belijden vanmiddag als klein deel van Christus wereldwijde kerk ons geloof. Laten we gaan staan, instemmen met de geloofswoorden van de kerk en aansluitend een loflied zingen, 440. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden. Heere onze God. Wij komen tot u als de onaffe wezens die wij zijn. Wezens die u gemaakt hebt. Die u de levensadem hebt ingeblazen. Om anders te zijn dan de andere schepselen. Meer vrijheid te krijgen. Dichter bij u te leven. Maar daarbij was ook de mogelijkheid om van die vrijheid misbruik te maken. En wij belijden voor u dat wij dat veelvuldig doen. Dat wij in die zin de grootste van alle zondaren zijn. Elk van ons stuk voor stuk. Wij voelen weinig behoefte om te wijzen naar anderen. Liever buigen we ons hoofd. Worden we nederig voor u. En daarmee ook veel milder naar anderen. Maak ons zo open en mild tot u en tot de naaste om ons heen. De mensen aan wie u ons geeft. De mensen die morgen weer naast ons in de schoolbank zitten of in de collegebank. De collega's op ons werk. Onze huisgenoten en vrienden. Heere God, open ons tot hen en tot u. Vanuit het besef dat het kwaad niet ver van ons is. Maar ook vanuit het besef dat dat niet het enige is wat er te zeggen valt. Ook al lag er vanmiddag veel nadruk op. We willen gelovig bouwen, zongen we, op uw barmhartigheid. Op wat we hebben vernomen van wat er gebeurd is in Jezus Christus, uw Zoon. Dank u dat wij onafverwezens mensen zijn die in hoop leven. Dat er voor ons geen afgrond ligt waarin wij zullen tuimelen, maar een afgrond waarin u alle zonden doet tuimelen. En we danken u dat wij met een opgeheven hoofd hier vandaan mogen gaan en de nieuwe week in. Gelovig, afwachtend wat u voor ons nog in petto hebt. Het moment dat u ook over ons kunt zeggen: ze zijn zeer goed, die mensen. Zegen ons zo in de week die komt, bij alles wat ons bezighoudt. En hoor ons gebed, als wij in de stilte voor u neerleggen wat een ander voor ons niet zeggen kan. Wij bidden het in de naam van Jezus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dominique ligt de collecte toe en daarna zingen we ons avondlied 391 in beurtzang, zoals aangegeven op je orde van dienst.
Goedemiddag, gemeente. Mijn naam is Dominique Prins. Namens de diakonie wil ik graag de collecte toelichten en een tweetal mededelingen doen. De eerste mededeling gaat over de kleedjesmarkt. Op 28 september is het Burendag en organiseren we een kleedjesmarkt in de Jacobikerk. Met later die dag een buurtborrel in het Volksbuurtmuseum. Wij hopen op veel verkopers en vrijwilligers en mensen die langskomen. aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. De link hiervoor staat in de Jacobi-app en in de nieuwsbrief. De tweede mededeling gaat over de tijdcollecte. In de orde van dienst vind je een flyer voor de tijdscollecte. Een mooie gelegenheid om te laten weten hoe u uw talenten en tijd voor de kerk wil en kan inzetten. Wilt u deze invullen en het ingevulde briefje afgeven bij de welkomstbalie? Dan de collecte. De eerste collecte is voor de haven in Kanaleiland. De haven is een groep mensen op Kanaleiland die Jezus wil volgen en waar iedereen welkom is. De visie van de haven is: we geloven dat de naam van Jezus op elke plek schitterende veranderingen brengt. Dus zeker ook op Kanaleiland. De tweede collecte is voor de protestantse kerk, kinderen en jongeren. En dan vooral jongeren op weg. De zendingscollecte is dit kwartaal voor de MAF. Nederland. En dat is dan de Missionary Air Force. Centraal-Azië wordt verscheurd door de armoede, honger en qua veiligheid is het instabiel. Veel steden en dorpen zijn onbereikbaar. MAF maakt mensen bereikbaar voor Gods liefde in woord en daad. En waar wegen ophouden, daar vliegt de MAF verder. De vierde collecte is voor de wijkvereniging. De wijkvereniging ondersteunt pastorale en diaconale activiteiten in de Jacobikerk en draagt bij aan de financiële gezondheid van de Jacobikerk. Voor deze vierde collecte zal ik bij de uitgang met een collectezak staan. Sowieso voor de collecte. Die kunt u op de gebruikelijke manier geven via de instructies die u vindt op de liturgie, via de kerkapp en via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
Heb je nog niet genoeg van de melodie van Aus tiefer Not, gezang 19, blijf dan zo nog even zitten voor het eerste deel uit de derde sonate van Mendelssohn, die Gerrit Christiaan als afsluiting van deze dag speelt en die over deze melodie gaat. Richt je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de verbondenheid met zijn Heilige Geest, is met jullie allen. Amen.